Mijn jurk wordt omhoog getrokken. Mijn ondergoed naar beneden. Die had een scheermesje. En ik begin te schreeuwen en huilen. Zonder verdoving ging mevrouw mijn schaamlippen en mijn clitoris afsnijden.
Het wordt eigenlijk een beetje gebracht alsof het iets moois is.
En de mensen kijken mij en zeggen, ja, hij was blij en het is gebeurd. Ik dacht, alle vrouwen van de hele wereld
zijn besneden. Maar je dacht ook bijvoorbeeld iedereen in Nederland?
Ja, iedereen, alle vrouwen in de hele wereld.
98% van de vrouwen?
Ja, Somalië is de echte hoogste.
Iedereen heeft een eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes verbreken of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een eigen verhaal. Vandaag de gast in de podcast Istahil, geboren in Somalië, waar het normaal werd gevonden om als jong meisje besneden te worden. De vreselijke herinnering aan het ritueel dat zij op 6-jarige leeftijd onvrijwillig onderging, heeft zij nog helder voor ogen. Nu wil ze een taboe doorbreken en meiden en jonge vrouwen inspireren om samen een vuist te maken tegen meisjesbesnijdenis. Dankjewel voor je komst.
Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, meer dan welkom. Nou, ik ben eigenlijk om te beginnen wel heel benieuwd naar vroeger, naar jouw jeugd. Kan je ons daar meer over vertellen, over vroeger?
Mijn jeugd, ja. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel herinnering. Omdat ik toch wel niet zo bezig zijn. Misschien is het gek genoeg, maar ja, we zijn gewoon, het is een land in Somalië, ligt in Afrika. En toch wel deels ontwikkeld, meestal niet. De vrijheid is beperkt, ja. Ook voor heel veel mensen. En dan is het weinig voorzieningen, ja. Toen de tijd. Nu misschien is heel veel veranderd natuurlijk, ja. Maar toen was het echt heel anders. En dan is het, ja, wij gaan wel eens naar buiten voor het huis even te spelen of zo.
Want wat was jouw gezinssituatie?
Ik heb vader en moeder en we zijn 7 kinderen.
7 kinderen, ja.
Ja, ik heb een broer en 6 zussen.
Ja.
2 zussen zijn ouder dan ik en 3 zussen zijn jonger dan ik.
Oké. Okay.
En
veel vrouwen dus. Ja,
dat klopt.
En hoe is het leven daar? Want je groeit daar natuurlijk op best wel jong. Uit een groot gezin natuurlijk. Hoe is dat? Heb je een goede band met je broers en zussen?
Ja, sommigen wel, sommigen niet. En dan heb je ook dat wij dan wel eens gekkigheid uithalen of zo. Of kletsen, maar die band is niet zo altijd zozeer iets waar we echt... dat hoort te doen, maar voor ons is ontgaan een of andere manier. Ik weet nog steeds altijd niet waarom.
Nee.
Maar dat kan ik wel ook herinneren, dat je dan altijd zelf moet ontdekken of zoeken.
Ja, zelf
wat
op pad
je
gaan.
Wil. Ja. Ja.
Want natuurlijk een gezin met veel vrouwen. Hoe is het om in Somalië vrouw te zijn? Zit daar verschil in tussen man?
Ja, vrouwen, meeste vrouwen, wat ik toen zag, die zijn thuis, die blijven thuis, die verzorgen de kinderen en de mannen gingen aan het werk. Dat is okay. Mijn beeld, dat is wat ik had en kan herinneren in Somalië.
Ja, dus gewoon een beetje traditionele gezinssituatie.
Ja.
We gaan natuurlijk deze podcast hebben over meisjesbesnijdenis.
Ja.
Dit is bij jou gebeurd. Ik vind het ook heel mooi dat je er open over spreekt en een beetje dat taboe doorbreekt, want het is best wel moeilijk om daarover te spreken, denk ik. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, bij jou gebeurt het op 6-jarige leeftijd. Heb je op dat moment door? Of hoe gaat dat?
Ik weet nog dat bij ons, voordat we ook in schooltijd, speeltijd, alles altijd, ja, hoor je, oh, die is besneden. En die is besneden. Dus je hoort eigenlijk al op straat wat met wie wat gedaan is. Okay. En dan kinderen vragen jou, nou, en bij jou dan, is dat ook gebeurd? Nou, nee, nog niet. Ja, nou, dan ben je wel in de buurt. Dat hoor je wel. Dus Je weet verder niks. Ook van je eigen familie eigenlijk wordt je niks met je gedeeld. Dus altijd afwachten wanneer zo'n dag zover zou zijn. En toen dus ik 6 jaar oud was, samen met mijn zusje, zijn wij dus naar een plek waar mijn opa woont, naartoe gebracht. En zo'n random dag kreeg ik mooie jurk.
Ja.
En mooi jurk betekent altijd, wow, speciaal.
We gaan iets doen, ja.
Ja, want dan hebben we altijd feestje. Of als het bijvoorbeeld Ramadan afgelopen is, dan heb je, oh ja, feestje, jurkje, ja. Dan ben je blij.
Ja, dus jij dacht, we gaan wat leuks doen.
Ja, ik dacht, want dan willen ze dan dat je waarschijnlijk zo mooi blij moet zijn.
Ja.
En nou ja. Mijn moeder heeft meegenomen naar een huis, iets verder dan waar mijn opa woonde toen. En ja, toen kwam ik daar binnen en er waren een aantal vrouwen. En die aantal vrouwen, die zeggen gewoon niks tegen je. Het is gewoon, ja, binnen, deur dicht. En daar lag kleed op de grond. En dan is het, voordat ik eigenlijk iets kan reageren, iets kan doen, word ik gewoon zo op die kleedje gezet. En dan wordt mijn ondergoed, mijn jurk wordt omhoog getrokken en mijn ondergoed naar beneden. En dan zat ik met mijn benen wijd open in dat kleedje.
Ja.
En daar zat er tegenover een vrouw, oudere vrouw. En die had een zo'n scheermesje in haar hand. En dan is het, trekt de benen naar haar toe. En dan, ja, mensen moeten mij vasthouden. En dat moment raak ik paniek.
Natuurlijk, super traumatisch.
Ik dacht, wat gebeurt? En ik begin te schreeuwen en huilen. En mensen zeggen gewoon, geef maar een doekje. Geef maar een doekje om mijn mond, om een geluid te dempen eigenlijk. Zodat ik niet zo, zodat mensen niet denken, wat gebeurt hier allemaal?
Ja.
En kreeg ik een doekje op mijn mond gestopt. En zonder verdoving ging mevrouw mijn schaamlippen en mijn clitoris afsnijden.
Oh, en dan ben je 6 jaar.
Ja.
Wat moet dit ongelooflijk heftig zijn geweest.
Ja. Voel je nog steeds, als ik daarover heb, dat gevoel van momenten dat die scheermesje eigenlijk in je lijf gaat.
Ja, ja, de pijn ervan.
Of je 6 bent, heb je een gevoel.
Natuurlijk, en natuurlijk geen verdoving, dus het is gewoon heel pijnlijk, denk ik.
Ja.
Is jouw moeder dan ook in die ruimte?
Ja.
Oké, dus zij...
Ja, maar ze stond daar gewoon te kijken.
Dit is natuurlijk een ritueel ook, toch?
Ja.
Wat gebeurt er nog meer in het ritueel? Want je krijgt natuurlijk een jurk aan.
Ja.
Het wordt eigenlijk een beetje gebracht alsof het iets moois is.
Ja.
Toch?
Ja, maar dat is wat ze altijd gedacht hebben.
Oké.
En misschien sommigen nog steeds denken.
Ja.
Dat is iets moois wat ze doen.
Ja. En dat moment, je hebt het natuurlijk heel erg op het netvlies nog, want je weet het nog precies.
Ja.
Gebeurt het dan snel? Of is het een langer proces?
Nou ja, het is best wel een langer proces. Want van het moment dat je stukken afgesneden worden, zeg maar. En dan het moeilijkste is, niemand kijkt ernaar. Je bent eigenlijk niet belangrijk. Wat heel naar is om nu terug te denken.
Ja.
Terwijl je denkt, hallo, je doet iets met mij. Je kan minister wel overleggen, maar goed, dat gebeurt dus niet. Want kinderen blijkbaar zijn niet zo belangrijk.
Ja.
Of worden niet geluisterd. Hoort een beetje soms bij de cultuur, wat heel jammer is. Dus ik word intussen gehecht.
Ja.
Dus dat gebeurt ook zonder verdoving.
Ja.
En op een gegeven moment doen ze het een touw, hebben ze een hele dunne touw. En dan gaan ze vanaf mijn navel. En eigenlijk door mijn hele benen heel strak dicht te maken. Tot iets boven de knie.
Ja.
En dan doen ze het gewoon zodat het wond eigenlijk niet open gaat of wat dan ook.
Ja.
En dan ben ik gewoon omhoog gehaald of rechtop gezet.
Ja.
En was de jurk naar beneden gedaan. En een applaus. En goed, gelukt en zo, weet ik veel. En ik ben alleen maar aan het huilen. En de mensen kijken mij en zeggen, ja, wees blij en het is gebeurd. En nou ben je besneden en dat was hem. En ik ben aan het huilen en ze zeggen, ja, waarom huil je? Dat is niet meer nodig. Nu is het klaar. Ja, klaar. Dat is nog
super veel pijn. Ja.
Er is niks klaar.
Nee.
En vervolgens komen we bij mijn opa's dan huis waar we waren. En toen word ik dan kleedje op de grond gelegd. Iets meer, ja, iets niet zo hoge matras, maar echt klein. Ik moet er dan komende tijd op de grond slapen.
Ja.
En mijn zusje, ik weet niet wat er gebeurd was. Zij is ook besneden, ze is 5. Nog jonger dan ik.
Zo jong.
En ik kan ineens niet vertellen. Ik weet niet waar ze was. Dus goed. Is het later gebeurd, weet ik niet. Kwam ze later ook weer in de woonkamer gebracht. Wij konden niet over hebben. Want wij snappen zelf niet. En als je iets nou snapt, dan kun je ook niet iemand anders doorgeven. Dus zaten we daar met z'n tweeën in zo'n kamertje. En dan kreeg af en toe wat te eten en zo. En tussen onze plekken waar we lagen, hebben zij daar een gat gemaakt,
ja.
Waar ze een warme kolen in de gat doen, zeg maar. En dat is dan behoort om, zeg maar, die wond te laten opwarmen of te laten genezen, weet ik eigenlijk niet.
Oké, terwijl je zou denken, warmte is helemaal niet goed voor een wond.
Ja.
Toch?
Ja.
En hoeveel dagen lig je daar?
Ik heb geen idee.
Nee.
Ik heb niet kunnen denken, herinneren, ik weet het niet. Ik heb er nooit de dagen geteld.
Zijn het weken of maanden of hoe lang duurt het
voor zo'n tijd? We zijn best wel lang, ja. Kon je wel weken zeggen.
Ja.
Ja, ik weet niet precies, maar bij de tijd. En ik heb bijvoorbeeld, jammer genoeg, heb ik het gevoel dat ik moet plassen.
Ja.
En ik heb moet aangeven, mijn moeder, ja, ik moet plassen. Ja, oh goed, ik moet plassen, ja. En dan moet ik, dan moet ik op de grond opzij gaan liggen.
Ja.
En dan moet ik zo plassen. En weet ik veel, en hebben ze, weet ik veel, iets, een plek waar ik dus dat kan doen en zo, hebben ze gebracht. Dus mag ik op de grond, weet ik veel, plassen.
Ja.
Maar toen kwam niks.
Er kwam niks uit? Er
kwam niks uit. En ze had mij gevraagd, plas dan. Ik zeg, ik probeer het, maar dat komt niks uit.
Ja.
Ja, hoezo komt er niks uit? Ik zei, er komt niks uit. En hebben zij weer de vrouw gebeld. Ze gaan weer alles mij kijken. En blijkt dat ik dus dichter gegroeid ben.
Dichter gegroeid? Alles,
ja.
Ja, alles dus die wond zit er gewoon helemaal voor je plasbuis?
Ja.
Ah, wat pijnlijk.
En toen, toen gingen ze dan overleggen wat ze gaan doen, weet ik veel. Op een of andere manier kwamen ze, zo'n bekende voorwerp van in Somalië waar ze mandjes maken. Hebben zij dus in de vuur gestopt. En tot dat punt, het is metaal, toen het helemaal rood was geworden, is het daarmee hout verbrand. En dan hebben ze een klein gat gemaakt, zodat ik daar kan plassen.
Oké, dus eigenlijk was het voor de tweede keer weer
eigenlijk, ja.
Mega traumatisch.
Ja.
Maar het was wel fijn dat je daardoor naar de wc kon gaan.
Ja, ja.
Waarom doen ze dit? Wat is de gedachte erachter?
Mij is wel verteld dat het hoort bij het geloof. Ik ben moslim opgevoed. Ik ben nog steeds moslim. En dat als het in de Koran staat, ja, dan moet je het doen. Dat is je geloof, zegt dat.
Ja.
Maar jaren later kwam ik achter dat dat niet zo is.
Nee.
Dus tegenvallen. Ten tweede, zij geloven dat je onrein bent.
Oké.
Ik heb geen idee hoe ze dat gedachten kwamen. Wat is onrein? Als je nu mensen vraagt, dan kunnen ze ineens niet uitleggen.
Nee.
Maar dat was toen. En ten derde is het zo dat men denkt, ik wil dat mijn dochter straks gaat trouwen.
Aha, ze denken, van voorbehoedsmiddel.
Ja, ja. De mannen willen dan, de mannen,
ja.
Vrouw die besneden is.
Omdat dat een teken van
dat is dan hoort erbij.
Ja.
Het is gewoon de cultuur.
Ja. Hoe is de periode hierna? En hoe is het ook voor je zusje?
Nou, ik praat er niet over. Want ik weet niet eens wat praten is eigenlijk om je gevoelens over te hebben. Dus dat heb ik niet geleerd, dan doe ik het ook niet. En het was gewoon, het is gedaan.
Ja.
Jij bent genezen. Je kan weer lopen, kan je rennen. Ja, we gaan naar huis. Wij komen thuis. Mensen feliciteren. Ja, goed. Ja, is gebeurd, hè? Ja, kinderen. Oh, ja.
Echt felicitaties, ja.
Ja, ja.
Oh ja, dus dat is ook wat de familie zegt.
Ja, familie horen allemaal overal. Oh, wat goed. Het is gedaan. En bla, bla, bla. En dat was het eigenlijk zo'n beetje.
Heb je lang ook last ervan? Want ik kan me voorstellen dat zo'n open wond natuurlijk...
Ja, maar wat weet ik eigenlijk?
Ja.
Ik weet helemaal niks.
Nee, dus jij dacht gewoon van... Ja.
Ja, dan, dat hoort erbij. Het is gedaan, klaar. En dan ik heb eigenlijk ergens geparkeerd, laten we zo zeggen. En gewoon gaan leven.
En om je heen zie je natuurlijk met meerdere meisjes gebeuren.
Ja.
Praat je daar dan wel onderling over?
Nee.
Oké.
Nee. Ik heb mijn oude zussen ook, dus gebeurd. Ik heb er nooit één woord van over hun gehoord zelf.
Nee. Nee, maar omdat ze het ook feliciteren, kan ik me voorstellen dat je er bijna in gaat geloven. Zo van,
ja,
gefeliciteerd.
Maar dat hoort erbij, dat is klaar. We gaan het niet over hebben, punt.
Ja.
Het is gebeurd, klaar. Goed gedaan, klaar.
Ja.
Zo was het.
Worden mannen ook besneden?
Ja.
Oké. En hoe is dit, want je hebt ook dan een broer.
Ja.
Heeft
maar
dat
doet ook een man ergens. Ik weet niet precies waar het bij hun gebeurt. Maar het is, voor hun is het natuurlijk voor huid van de eikel wordt het een klein stukje afgehaald. En 3-4 dagen zijn ze klaar.
Ja.
Kunnen ze weer doen wat ze willen.
Ja. Ja.
Heel anders.
Heel anders. Nee, 100%. Tot welke leeftijd woon je nog in Somalië?
Ik was 19, 20 bijna toen ik wegging.
Oké, en waarom ging je weg uit Somalië?
Ik was vanaf mijn 10e heb ik een keertje een jongen tegengekomen die basketbal bij zich had.
Ja.
En ik ben dus daar geïnteresseerd. En ik wilde graag basketballen.
Ja, leuk.
En ik heb kosten wat het kostte, maar dat gedaan.
Ja.
En dat was eigenlijk zo meer of tegen mijn familie iets te bewijzen.
Ja.
Omdat ik altijd het gevoel had, ik moet iets bewijzen. Dat ik dacht, nou let maar op, ga ik ooit wel een keertje naar een nationaal team. Dat zou je zo wel. En voor mij was het dan zover dat ik zo goed was dat ik 1990 een nationale selectie gekomen ben.
Wat gaaf.
Ja.
Ja, wat leuk. En dan ga je natuurlijk veel reizen of naar toernooien.
En dan, dat was eigenlijk een beetje eenmalig. Want in 1990 was ook begon ook landen niet goed te doen qua mensen. En er waren heel veel mensen die niet mee eens waren met die presenten wat die toen hadden.
Ja, veel politieke onrust.
En er was dus oorlog al een beetje aan de gang.
Ja.
En ondanks alles mochten wij dus All African Games meedoen voor selectie in Ethiopië.
Ja.
En voor mij was het enige doel, is dat gewoon, ik ga weg. En en ik was blij. En voor mijn familie hebben ze zoiets, oké, nou wij geloven je nu wel. En ik ben toen weggegaan en eigenlijk nooit meer terug geweest.
Oké, want dan kom je aan Ethiopië.
Ja, hebben wij daar competitie meegedaan. En toen we daar klaar waren, is de oorlog ook in Somalië uitgebroken.
Oké, dus daar kreeg je bericht van dat je eigenlijk niet meer terug kon ook?
Ja.
Oké, wat ben je toen gaan doen?
Nou, toen ben ik voor de eerste keer asiel, een vluchteling in mijn leven. En toen ben ik wij zijn vanuit Ethiopië. Die kunnen we daar ook, welke reden ook, niet blijven.
Ja.
En toen zijn wij dus naar Kenia gekomen. En Kenia heeft dus onze soort humanitaire hulp aangeboden, omdat je daar eigenlijk geen recht op hebt voor asiel. En toen zijn we uiteindelijk in een VN-kamp 50 kilometer vanuit Nairobi terechtgekomen.
Oké.
Dus dan heb ik daar vanuit Nairobi ben ik gewoon op straat terechtgekomen, omdat ik eigenlijk dacht, ik wil toch wel naar huis. En een tijdje in de illegaliteit geleefd. En via mensensmokkelaars ben ik gewoon in Nederland terechtgekomen.
Hoe oud was je toen?
20.
20?
Ja.
Super jong eigenlijk nog.
Ja.
Het moment dat je in Nederland aankomt, hoe bouw je daar dan een beetje een leven op?
was heel moeilijk. Op een gegeven moment realiseer je dat je echt te ver weg bent dan waar je mensen die je gewend bent in je leven.
Ja.
Want opeens zie je allemaal witte mensen. Ik denk, oké, ben ik de enige donker die daar hier rondloopt?
Ja. Had je dat niet vaak in Somalië gezien?
Nou ja, je ziet het wel, maar de menigte is mensen zoals ik. Zoals het nu andersom is.
Ja.
Dus ja, je ziet wel mensen. Ja, tuurlijk witte mensen, maar je ziet het dagelijks niet. Of ze zijn ver weg of wonen ze. Nou ja, kom je niet echt dichtbij.
Ja, en misschien kom je ook in een hele andere cultuur terecht.
Ja, ja.
Ander weer, helaas.
Ja, nou ja, op zich maakt het niet zo. Maar het is gewoon heel anders. En, je moet ook op een gegeven moment je moed snel ontwikkelen. Ja. Omdat je dan gevoel hebt van, goh, wat achterstand heb ik. Want dat is natuurlijk land die ontwikkeld is. En je komt ergens anders waar bijvoorbeeld er geen trein is.
Nee, was het een shock, inderdaad?
Ja.
Ja.
Maar echt wel.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja, ik heb het echt, ik zeg, ik heb geen idee. Je wil niet weten hoeveel uren ik in het treinstation toen gestaan had. Ja. Ik heb geen idee waar ik heen moet.
Nee. Op welk moment kom je erachter dat wat er bij jou is gedaan niet normaal is?
Ik heb dan op een gegeven moment verkeer in gekregen in Vlachtwedde met een jong Nederlands man. En nou ja, goed, voor mij is het ik wil natuurlijk trouwen. Nou ja, en dan voor mij is het tot die tijd dan geen seks.
En seks voor het huwelijk?
Ja. En op een gegeven moment, gingen we trouwen. En ja, dan ga je dat intieme moment beleven.
Ja.
En dat was pijnlijk. Dat was niet te doen eigenlijk.
Nee, want dat was maar eigenlijk één gat.
Ja, en ik heb ook eigenlijk nooit echt mijzelf gezien.
Nee, wist hij het wel?
Hij zag het wel en hij zei, oké. Hij vroeg, ik zei, ik ben besneden. Dat heb ik gezegd.
Okay.
Maar
hij wist
hij
het
weet
pas
wel
na
een beetje
huwelijk.
Wat dat was. Ja. Nou ja, goed. Maar ik dacht, alle vrouwen van de hele wereld
zijn besneden.
Ja.
Dat dacht je tot dat moment nog?
Ja, nog ja.
Oh.
Want het is nooit iemand mij verteld.
Nee, je hebt ook geen voorbeelden van.
Nee, ik heb er niks.
Nee.
En voor mij was het, En ik heb ook nooit echt mijn man gevraagd, zijn die vrouwen ook?
Ja, maar, je bespreekt dat dus gewoon niet. Het is echt een taboe.
Ja.
En na het huwelijk is het super pijnlijk.
Ja, elke keer. Ook ongesteldheid is pijnlijk.
Ja, want dat gaat dan toch eigenlijk niet, praktisch gezien?
Nou ja, dan ben je echt wel eerst 2 dagen weer echt hartstikke ziek.
Ja, want het kan er niet uit.
Ja. Het is echt pijnlijk, ja.
Gaat het dan, het is een beetje een krure vraag, maar je had natuurlijk ze hadden maar één gat gemaakt om te plassen.
Ja.
Dus daar moet eigenlijk alles in gebeuren, toch?
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook toch helemaal niet het gat waarin je zeg maar seks wil hebben of waar je ongesteldheid uit.
Ja, maar kijk, ze hebben natuurlijk wel waar je een plas uitkomt, zeg maar. En dan de gat daaronder hebben ze dus allemaal zo dicht gedaan.
Dicht gemaakt, ja.
Ja. Ja. Dus eigenlijk zoeken waar die... Dat gat is.
Ja.
De plas, ik kan niet zo recht goed plassen. Maar dan is het echt... Gaat dat druppelachtig onder de huid, zeg maar.
Ja, voordat het pas eruit kan.
Ja, voordat het eruit komt, ja.
Maar op dat moment vertelt hij je dan ook van... Dit is niet normaal? Of hoe gaat dat gesprek? Of wanneer kom je erachter?
Nee, dat is echt... hebben we dat niet echt over?
Nee.
En het is... hij moet maar dan toch maar accepteren dat ik pijn heb. En... Omdat ik nog steeds in gedachten heb, iedereen is dan zo, dus ja.
Maar je dacht ook bijvoorbeeld dan iedereen in Nederland
of zo? Ja, alle vrouwen in de hele wereld. Dus dat is gewoon, je denkt, nou ja, oké, dat is niks aan de hand. Dus dat weet je gewoon, je weet het ook wel.
Ja, en dan, van jij hebt het ook, die heeft het ook, ja.
Dus, en dan is dat hoort er gewoon bij, dan pijn hoort erbij, alles hoort erbij, klaar.
Ja.
Dus
ja.
Niet klagen.
Gewoon door.
Gewoon door.
Ja.
En... gewoon door. En ik heb wel eens dat ik denk, nou, het is echt nog steeds pijnlijk. Ik ben een tijdje verder. Maar dan is het pijnlijk, is het wel zo dat als ik ongesteld ben geweest, daarna, nou ja goed, eerst een paar keer seks hebben, dan is het pijnlijk. Maar daarna wordt het iets minder. Maar ja goed, dan moet je eigenlijk zorgen dat je elke dag...
Ja, dat het gewoon went.
Maar, ja, natuurlijk, maar ja. Als je dan één dag niet gedaan hebt, weer is het. Hè? Ja. Dat is het gewoon, dat alle hele punten, zeg maar. En, nou, en toen dacht ik, ja, misschien moet ik naar de dokter of zo.
Ja.
Want ik weet het niet. Hoe laat ik tegen mijn man kan zeggen, nou, au, en doe me niet. En,
ja, want dat moet ook iets plezierig maar, zijn.
En, ja, want ja, ik heb ook niet echt bezig plezierig, want ik weet het niet. Ik heb dat nooit mee gekregen. Ik heb dat niet gehad. Ik weet
en
dat
voor
niet.
Hem is het ook niet fijn weten dat jij zoveel pijn hebt.
Ja, dus dat daar die qua plezier hebben wij in cultuur heel anders beleefd, zeg maar. Maar toen ben ik uiteindelijk toch maar naar de gynaecoloog afspraak gemaakt. Even huisarts naar de gynaecoloog. Ik dacht, nou, hè, even kijken, want ik weet dat ik daar iets niet goed zit. Want dat, ik zeg, ik heb pijn en ik ben ook besneden. En nou goed, nou toen zei hij dan, oké. Okay. Ik zeg, nou, dan kan ik je wel helpen. En nou ja, de tijd dat ik dus wacht... is inmiddels dan ben ik dus zwanger geraakt.
Oh, jezus.
Ja. En toen ben ik teruggekomen. Nou, heb ik hem verteld, de afspraak. Ik zeg, oh, oké, okay, zegt hij. Nou, weet je wel. Ik zeg, het is verstandig om te wachten tot de bevalling. Want het kan eigenlijk zijn dat je wonderbaarlijk toch wel een natuurlijke bevalling krijgt.
Oké.
Okay. En als het in het geval niet zo is, dan daarna kan ik je altijd helpen.
Dat zei de gynaecoloog.
Ja, zullen we dat afspreken?
Oké.
Okay. En nou, ik dacht zo, oké, ik ga gewoon wachten. Ja, ik doe niks.
Ja.
Het is goed. Maar in de tussen kwam ik ook nog, terwijl ik in de rij stond, zag ik een tijdschriftwinkel.
Ja.
Boeken achter ergens waar niemand mag zien.
Stiekem.
Ik zag twee borsten. Toen dacht ik, waarom? Is die persoon naakt?
Ja.
Dus ik...
Toch even kijken. Tuurlijk.
Ik was altijd zo nieuwsgierig. Ja. Toch maar gaan kijken. En ik ging bladeren. En en toen zag ik iets wat ik denk, hè? Vulva. Ah. En ja, eigenlijk vagina. Ik dacht, hè? Dit is wat ik niet meer heb.
Ja.
Dus ik ben naar mijn man gegaan. En ik zeg, goh... zijn de mensen ook hier allemaal besneden?
Ja.
En toen zei hij, nee, vrouwen hier worden niet besneden, nee. En toen ging bij mij, wat? Oh, echt? Waarom niet? Ja, dat hebben we niet. Hoezo hebben we niet? Ja, toen was het echt oké. Okay. Ik was al zoveelste keer in shock, dus er zou ook wel eentje erbij komen.
Ja.
Dus toen ben ik gaan onderzoeken eigenlijk. Zo min of meer van hoe en wat en wie wat gedaan. En dus intussen ben ik gewoon wel bevallen, gelukkig. Ja. Natuurlijke bevalling.
Dat wel?
Ja, echt.
Was het niet ongelooflijk pijnlijk?
Ja.
Wel fijn om te weten dat het dus kon.
Dat was ook zo. Want ik moest ook in het ziekenhuis bevallen, zodat ze mij onder controle kunnen zien. En als iets nodig is, dan ik dan... geholpen kan worden. Ja, dat was echt... gynaecoloog zegt ook... ja, goh, nou moet het echt goed gaan... en laat me weten hoe je voelt... en dergelijke. En voor mij was het... ik was eigenlijk echt zo al blij... dat ik eindelijk een kind ter wereld kan zetten. Het was echt heel heavy voor mij... om te realiseren dat ik zoveel kracht in me had en zo. En ja... Daardoor, als ik merk dat je dat kan, dan zal je ook de hele wereld eigenlijk aan kan. Zo voelt dat op dat moment. Opeens kreeg ik vleugels. En ik dacht, wow. En toen ging ik echt ook daarna voor de eerste keer in mijn leven seks genieten.
Ja.
Dat was echt een ongelooflijke verandering in mijn leven. En het heeft mij echt best wel jaren dingen gekost om te begrijpen.
Ja.
En uiteindelijk, ben ik ook achtergekomen dat het niet in de Koran stond.
Ja, wanneer kom je daar achter?
Ja, dat we hebben wel eens discussie dan. Hè, nu in Nederland ben, dan kan ik met mensen over praten. En dan is het gewoon, deels van mijn eigen gemeenschap denkt dat echt in de Koran hoort, de andere dieren niet. Hè, als de ene zegt, de andere niet, dan klopt iets niet.
Ja, ja. En dus dan ga je onderzoeken.
Ja, en dan is het gewoon... En sommigen zeggen, ja, nou, het wordt wel eens gezegd sunnah. Sunnah betekent dat je echt knijpt, dat het alleen maar bloed ergens uitkomt, dat zit. Ja. Je hoeft niks te snijden en zo.
Ja, want er zijn ook allemaal natuurlijk verschillen, toch, in besnijdenis?
Ja, 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 er zijn drie, vier types zijn dat, ja.
Welke dus even voor de mensen die er niks van af weten. Je hebt natuurlijk dat ze de clitoris weghalen. Ja. Dat ze het volledig dicht maken ook.
Ja.
En wat zijn dan de
schaamlippen ook.
Schaamlippen, ja.
En soms, je hebt ene type heb je dat je echt een klein beetje inderdaad weggehaald is. De andere, ja, dus de type heeft het te maken. Maar ja, ik heb er ergens te meegemaakt.
Ja.
En dan is het toch, dat ze echt alles weggehaald hebben. Ja,
ja, want ik heb ook wel eens inderdaad gehoord dat dan clitoris weghalen voor plezier en seks.
Ja, ze denken dat ze de gevoel voor vrouw-meisje minder daardoor kan worden. Om dus niet achter de mannen aan te gaan of zo. Maar nee. Dat is gewoon, dat is niet waar.
Nee, nee.
Echt niet waar.
En dan kom je natuurlijk achter dat, of langzamerhand begint het besef steeds meer te dalen van dit. Wat er nu, wat er bij mij is gebeurd, is gewoon niet normaal.
Ja.
Hoe is dit voor je mentaal?
Ik was echt gewoon boos. Mm-hmm. En verdrietig. En denk gewoon, hoe kunnen ze... Toen realiseerde ik me mijn tijd. Toen ging ik herleven wat er met mij toen gebeurd was. En toen dacht ik, was zo klein. Ik heb zelf twee dochters. En ik ging terug in de leeftijd van mijn dochters. Ik dacht, toen mijn dochter 6, is ik klein.
Ja.
Dus dat was echt gewoon, hoe kun je zo... toen was het echt gewoon zo pijnlijk.
Ja.
Dat ik dacht, toen hebben ze het bij mij zo gedaan. Toen dacht ik, dit is het. Oh, dat gebeurt. En huilen. Ja. En hebben ze mij op de... Toen ging ik mijn verhaal vertellen zo. Oh.
Ja.
Zo kwam het eruit.
Kon je dit met mensen bespreken?
Nee.
Nee?
Nu bedoel je...
En nu natuurlijk wel, omdat je er open over spreekt. Maar toen er tijd...
Nee. Heb je daarin gehoord? Daarom zeg ik het, ik heb verstopt. Dus het is gewoon, je praat er niet over. Het is gebeurd, klaar.
Ja, gebeurt er nu nog steeds veel in Somalië?
Maar het gebeurt er nog steeds. Maar het land twijfelt wat ze dan willen meedoen. Dus omdat heel veel ophef ook komt... Omdat heel veel diaspora's, Somaliërs in de wereld wonen... die anders gaan denken en terugkoppelen wat thuis voor hem te gebeuren. En dat soort dingen. Dus er zijn genoeg mensen die mee bezig zijn. Absoluut. Ja,
dus het gebeurt nog veel?
Het gebeurt er wel,
of neemt het af?
Het begint er wel af te nemen. Want het was echt iets van 98% of zo. En, we zijn
98% van de vrouwen?
Ja.
Nou, meisjes eigenlijk dus.
Ja.
Oh.
Ja.
Jeetje,
Somalië is de echte hoogste.
Ja.
Ja.
Is het legaal daar ook nog?
Ja.
Nog steeds legaal? Want in Nederland is het natuurlijk illegaal.
Ja.
Want kijk, het zit hem natuurlijk ook in het feit dat het natuurlijk volledig onvrijwillig wordt gedaan.
Ja.
Denk ik. Want ik bedoel, als jij iets met je lichaam wil doen, moet je dat doen. Maar dat onvrijwillige met meisjes is natuurlijk...
Ja, maar wij hebben geen keus.
Nee.
Wij kennen geen wet die zeggen, ja, je moet jezelf beschermen. Mogen je, ja, het is wel wat, maar ze ontkennen allemaal en ze willen... onder controle houden.
Ja, het wordt ook niet dus door artsen uitgevoerd per se.
Nee.
Nee. Gewoon in een achterkamertje ergens.
Ja.
En ben je ooit nog teruggegaan of heb je je familie daar nog op kunnen aanspreken?
Nee.
Nee,
nee, ik ben niet terug geweest en ik kon helaas niet daarover hebben. Nee.
Nee, nooit besproken ook.
Nee.
Neem je het ze kwalijk?
Een tijdje wel, ja, geleden. Maar nu niet meer.
Het lijkt me zo moeilijk, omdat jij ziet hier natuurlijk de andere kant van het verhaal, maar zij weet ik niet hoor, waar zij natuurlijk daarna zijn gewonnen, maar leven misschien nog helemaal in die, in die regels. En,
ja, ik snap het nu wel, meer dingen. En vooral hun wereld was klein. Mijn moeder, die kon niet lezen, die kon niet schrijven. Mijn moeder krijgt verhalen door anderen.
Ja.
De anderen vertellen.
Wat er wordt besproken.
Ja.
Ja.
Nou, dus als je nou hier in Nederland ook... ziet wat er gebeurd is met corona en vaccinatie en virus. Is het waar, virus? Niet waar? Ja, dan hebben wij zelf ontwikkeld land te maken. Mensen die hun eigen willetje trekken en niet geloven wat er gezegd wordt en denken dat het niet waar is. Ja. Dus moet je nagaan, hoe zou dat zijn in Somalië toen, jaren 70? Nou, het is wel anders.
Ja. Ja, nee, 100%.
Dus, ja, dan is het gewoon je gelooft wat de mensen naar jou toe komen. Er zijn genoeg mensen die het nog steeds doen.
Ja, en waarom vind je het belangrijk om dit bespreekbaar te maken?
Nou, de pijn die ik toen mee heb gemaakt, is soms wel voelbaar. En denk ik, nu de reden waarom ze doen eigenlijk weet dat het dus echt de reden niet is, dan vraag ik me af waarom. Ik wil uitleg hebben, als je, hè, voordat je iets begint, ja, vertel mij maar waarom je dat doet. En als het dan niet nodig is, wat ik vind dat niet nodig is, dan waarom zou je überhaupt beginnen? En ik dacht gewoon, ik moet er nu... er was niemand die voor mij kwam om te redden. Maar ik wil nu wel iemand kunnen redden.
Is het nog een taboe om over te spreken?
Ja, eigenlijk weet ik nog niet. Want wij zitten nu een tijd waar best wel heel veel informatie te vinden zijn. Best wel heel veel mensen nu durven meer te vertellen. Dus ik heb wel zoiets, ja, je kan dit ook over hebben.
Ja.
Het hoeft niet zo taboe meer te zijn. Maar misschien dat mensen nog steeds niet zelfverzekerd zijn. Dat zou kunnen.
Ja, het is ook wel iets kwetsbaars waar je natuurlijk over spreekt. Ik kan me heel goed als vrouw voorstellen dat het best wel moeilijk is.
Ja.
En nu, de situatie in Somalië. Denk je dat het in de toekomst beter wordt qua meisjesbesnijdenis?
Ja, ik denk het wel. Ik geloof dat in, ja. Ja. Alleen ik moet er wel... we moeten heel veel doen. Wij doen het ook heel veel. De hele wereld doet best wel veel. Alleen, je kan niet die landen dwingen om voor de wetten, hè, want zij moet dat zelf meekomen. Dus wij proberen echt achter de gesloten deuren mensen te spreken en duidelijk te maken van, waarom doen jullie dat?
Waarom is
het voor nodig? Het is niet oké. Het is niet meer deze tijd. Het is niet meer wat vroeger was geweest, maar als jullie geen reden hebben, waarom doen jullie dat? En vooral ook mannen ook te laten vertellen dat het oké is om iemand te trouwen die niet besneden is. Want ja, iedereen gaat naar de wc en dan ga je jezelf naar onder de douche brengen en dan ben je schoon. En ik snap er niet nooit waarom dat. Wat maakt dat nou onrein?
Ja.
Dat is gewoon niet waar.
Nee, dat is gewoon...
De mannen moeten echt wel meer...
Acceptatie.
Ook als ze dat niet willen, wil ik dat vrouwen gewoon zeggen, goh, het is van mij.
Ja, mannen bepalen niet over jou.
Ja, ik wil dat mannen niet bepalen over mij.
Ja.
En dat is dan wat moeilijk nu is om vrouwen echt zo ver te laten komen.
Ja, dat is ook een stukje emancipatie daarin. Ja. Waarin... er eerst werd geleefd naar de wil van de man.
Ja.
En wat zou je willen zeggen tegen de ouders die hun kinderen nog wel laten besnijden?
Ja. Waarom?
Waarom?
Ja. Waarom? Ja. Ja. Kinderen hebben geen keus. Ik had toen ook geen keus.
Nee.
Jij moet. Door je ouders beslissen.
Mm-hmm.
Nou, dan is het hopen dat één ding is wat iemand anders voor mij kan beslissen, is het besnijden. Dat ze niet hoeft te doen.
Nee.
Dat iemand er grijpt. Dat iemand er gewoon de oom of tante of familie of buren of neef, nicht. Iedereen die denkt anders over. Ga alsjeblieft gewoon kind weghalen.
Ja.
En niet meer laten gebeuren. Nee.
Heb je het ook nog op een manier, ik wil niet zeggen ongedaan kunnen maken, maar heb je het nog? Krijg je hulp hier van gynaecologen om het daar beter te maken?
Nou, het is wel hier in Nederland mogelijk om hersteloperatie te krijgen. Maar ik denk, het zit gewoon in mij diep persoonlijk geworsteld. Ik weet het niet of hersteloperatie voor mij ongedaan alles kan maken. Dan heb ik ook zoiets, wat van mij was toen mijn eigen bloed en vlees is weg.
Mm-hmm.
En ik krijg daar niks voor terug. Dus dan heb ik sowieso, nee, dan persoonlijk wil ik dat liever niet meer, zeg maar. Maar het is jammer genoeg, het kost veel geld.
Wordt het niet verzekerd?
Nee.
Oh.
Ja. Dus vandaar dat mij intussen vriendin Annemarie Middelburg heel hard haar beste voor doet om te verzorgen dat het gewoon bij de verzekering, dat je gewoon met je aanvullende verzekering kan. Of inzetten dat je het echt gewoon niet hoeft te betalen. Want waar hebben we het over? Hoeveel vrouwen hebben we het over?
Ja.
Dus dat het gewoon mogelijkheid
is. Dat het voor, gewoon voor iedereen mogelijk is, lijkt me hartstikke belangrijk.
Ja.
Dus vooral omdat het al zoiets traumatisch is, weet je wel.
Ja, precies. Er zijn genoeg mensen die überhaupt niet durven over te spreken. Welke reden ook. En dan toch, dat je dan ook dat geld voor moet betalen. Ja. Dus dat is echt wel heftig.
Ja, dus
maar
dat is wel een learning voor de overheid om daar.
Ja.
Zijn er nog andere dingen die je graag zou willen meegeven aan de overheid over dit onderwerp?
Er zijn best wel veel nu mensen die bezig zijn, hoor. Want er wordt ook verloskundigen opgeleid.
Oh, ja.
Professionals opgeleid. Wij vertellen mijn verhaal of andere mensen vertellen hun verhalen ook.
Ja.
En wij laten weten qua cultuur waar dat ligt en hoe ze kunnen bereiken mensen. Dus zelf de politie is wel eens op de hoogte. Niet zo lang geleden hebben wij de zero-tolerance dag gehad in Groningen.
En wat houdt dat in?
Dag dat wij stilstaan voor FGM. En, of VGV wordt het gezegd. En dat er gewoon allerlei middelen gaan inzetten wat we gaan doen. VN heeft ook vorig jaar gesproken dat we 2030 hopelijk klaar mee zijn.
Ja.
Dus,
en dat het nog strafbaar wordt, dat lijkt me ook.
Het is wel strafbaar voor bepaalde landen. Kijk, in Soedan gebeurden erge dingen dan wat met mij gebeurd is. In Soedan, je wordt eerst besneden als een meisje. En dan als je gaat trouwen en je krijgt kinderen, na je bevalling word je nog een keer gehecht.
Oh, wat vreselijk.
En Soedan heeft nu gelukkig wetten aangenomen dat zelfs strafbaar is dat mensen als dat gedaan hebben en 3 jaar naar de cel gaan. Nou, dat was echt iets wat wij nooit kunnen durven dromen.
Ja, wat mooi.
En als het dat ook gebeurd is, dan denk ik gewoon, ja.
Er worden de stappen
naar
de goede richting
gezet. Ja, dat zijn echte stappen. Er zijn genoeg landen in Afrika waar het gebeurt. En, maar ja, goed, het is niet alleen in Afrika, Azië gebeurt het ook.
Ja.
Er zijn genoeg landen waar we dit gruwelijke dingen gebeurt. En we zijn met z'n allen bezig iedereen om bijdrage te leveren en zorgen dat het gewoon niet meer gebeurt.
Ja, nou dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars die luisteren naar de podcast?
Nou, luisteraars, ik hoop dat juist de mensen luisteren. Want gewoon gezien in Nederland dat het gewoon niet voorkomt. Ja, ik weet dat iedereen afschuwelijk zou vinden als ze het horen. En dan zeggen ze, ja, wat erg en wat we kunnen doen. Wat zij wel kunnen doen is, hou in de gaten. Zoek informatie welke landen voorkomt. En zijn ook kinderen in je buurt waar je dus op school of met je kinderen zit en waar je denkt, nou, die kinderen gaan binnenkort op vakantie. Want vaak gebeurt het, mensen worden meegenomen het land van herkomst, omdat je hier niet mag doen.
Ja, dus houd het in de gaten.
Ja, houd ze in de gaten. En als je iets vermoeden hebt, gewoon melding maken. Ja, altijd
bij de politie.
Melding. Ja, anoniem.
Ja.
Dat is genoeg informatie. Veilig thuis, VAROS, EFSA, noem maar op. Ja.
Ja.
Melding maken, ja.
Hele goeie. Nou, ik bewonder hoe hard je hiervoor maakt. Ik vind het heel mooi en ook heel dapper. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is waar wij misschien ook allemaal nog net iets weinig vanaf weten. En ik ben ook veel wijzer geworden. Dus ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek.
En jij bedankt. Graag gedaan.
Dit was hem dan, de podcast Held en Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.